Zo, een hele goede morgen. Fijn om in u en jouw midden te zijn. Ik wil u graag deze morgen meenemen naar 1 Samuel 17. Een heel bekend gedeelte wat gaat over David en Goliath. Het is een hele bekende geschiedenis. U denkt misschien een beetje een uitgekoude geschiedenis, maar ik hoop weer nieuw licht erop te kunnen werpen. En het is ook een best wel uitgebreide geschiedenis, dus ik zal ook niet het hele gedeelte lezen, maar ik zal op een gegeven moment doorgaan naar een vervolgvers en dat zal ik ook duidelijk aangeven. 1 Samuel 17. En ik lees uit de NBG 51. De Filistijnen nu verzamelden hun leger tot de strijd en trokken zich tezamen te Sokko, dat tot Juda behoort. Zij legerden zich te Eves-Damim tussen Sokko en Azeka. En Saul en de mannen van Israël verzamelden zich ook en legerden zich in de Terebintendal. En zij stelden zich op de slagorde tegenover de Filistijnen. En de Filistijnen stonden aan de ene zijde op een berghelling en Israël aan een andere zijde op een berghelling met het dal tussen hen in. Toen trad een kampvechter uit het leger der Filistijnen naar voren. Hij heette Goliath uit Gat. Hij was 6 el en een span lang. Een koperen helm had hij op zijn hoofd en hij was bekleed met een geschrupt panzer. Het gewicht van het panzer was 5000 sikkels koper. Aan zijn benen had hij koperen scheenplaten en op zijn schouder droeg hij een koperen werpspies. En de schacht van zijn lans was als een weversboom. En de punt van zijn lans was 600 sikkels ijzer. En een schilddrager ging voor hem uit. En hij stond daar en hij riep de slagorde van Israël toe. Waarom trekt gij uit om u in slagorde te scharen? Ben ik geen Filistijn en zijt gij geen knechten van Saul? Kiest u een man en laat hij naar mij toekomen. Indien hij met mij vermag te strijden en mij verslaat, dan zullen wij u tot knechten zijn. Maar indien ik hem overwin en versla, dan zult gij ons tot knechten zijn en ons dienen. Ook zeide de Filistijn, ik tart heden de slagorde van Israël. Geef mij een man dat wij samen strijden. Toen Saul en geheel Israël deze woorden van de Filistijn hoorden, werden zij verschrikt en vreesden zeer. En dan gaan we verder in vers 25. De Israëlieten zeiden dan tot Elkander, hebt gij deze man wel gezien die daar aankomt? Ja, hij komt om Israël te tarten. Wie hem verslaat, die zal de koning grote rijkdom schenken. Hij zal hem zijn dochter geven en zijn familie vrijstellen van lasten in Israël. Toen zeide David tot de mannen die bij hem stonden, wat zal men de man doen die de Filistijn daar verslaat? En de smaad van Israël afwentelt, wie toch is deze onbesneden Filistijn dat hij de slagorde van de levende God tart? En het volk gaf hem hetzelfde antwoord, aldus zal men de man doen die hem verslaat. Toen Eliab zijn oudste broeder David met de mannen hoorde spreken, werd hij toornig op hem en hij zeide, waarom zijt gij eigenlijk gekomen? En bij wie heb gij die paar schapen daar ginds in de woestijn achtergelaten? Ik ken uw overmoed en de boosheid van uw hart. Gij zijt gekomen om de strijd te zien. Maar David zeide, wat heb ik nu misdaan? Het was maar een vraag. Daarop wendde hij zich af naar een ander en stelde dezelfde vraag. En het volk gaf hem hetzelfde antwoord als de eerste keer. En de woorden die David gesproken had, werden opgemerkt en men bracht ze over naar Saul. Deze liet hem halen. En David zeide tot Saul, laat niemand om hem de moed verliezen. Uw knecht zal gaan en met deze Filistijn strijden. Maar Saul zeide tot David, gij zult met deze Filistijn de strijd niet kunnen aanbinden, want gij zijt jong en hij is een krijgsman van zijn jeugd aan. En David echter zeide tot Saul, uw knecht was gewoon voor zijn vader de schapen te hoeden. Kwam er een leeuw of een beer die een schaap uit de kudde wegroofde, en dan liep ik hem achterna, sloeg hem en redde hem uit zijn muil. Als hij zich dan tegen mij keerde, greep ik hem bij zijn baard en sloeg hem dood. Zowel leeuw als beer heeft uw knecht verslagen. En deze onbesneden Filistijn zal het vergaan als een van deze, omdat hij de slagorde van de levende God getart heeft. Ook zeide David, de Heere die mij gered heeft uit de klauwen van leeuw en beer, hij zal mij ook redden uit de hand van deze Filistijn. En Saul zeide tot David, ga en de Heere zal met u zijn. Toen kleedde Saul David in een wapenrok, zette hem een koper helm op het hoofd en deed hem een panzer aan. En David gordde zijn zwaard aan over zijn wapenrok en hij deed moeite om te lopen, want hij had het nog nooit beproefd. Toen zeide David tot Saul, ik kan hierin niet lopen, want ik heb het nog nooit beproefd. Daarop ontdeed David zich ervan, nam zijn staf in de hand, zocht zich 5 gladde stenen uit de beekbedding en deed ze in de heddestas die hij bij zich had in de tas voor de slingersteen. Maar zijn slinger hield hij in de hand en zo naderde hij de Filistijn. En de Filistijn kwam al dichter bij David, voor hem ging zijn schilddrager. Toen de Filistijn David in het oog kreeg en hem bezag, verachtte hij hem omdat hij nog jong, rossig, schoon van gestalte was. En de Filistijn zeide tot David, ben ik een hond dat gij met een stok op mij afkomt? En de Filistijn vervloekte David bij zijn goden. Ook zeide de Filistijn tot David, kom maar eens hier, dan zal ik u vlees aan het gevogelde des hemels en aan het gedierte des velds geven. Maar David zeide tot de Filistijn, gij treedt mij tegemoet met zwaard en speer en werpspies. Maar ik treed u tegemoet in de naam van de Heere der Heerscharen, de God des slachtorde, Israël die gij getart hebt. Deze dag zal de Heere u in mijn macht overleveren en ik zal u verslaan en uw hoofd afhouden. Op deze dag zal ik uw lijken van het leger. Op deze dag zal ik de lijken van het leger de Filistijnen aan het gevogelde des hemels en aan het gedierte des velds geven. Opdat de gehele aarde weten dat Israël een God heeft. En deze gehele menigte weten dat de Heere niet verlost door zwaard en speer. Want de strijd is van de Heere en hij heeft u in onze macht. Toen de Filistijn tot de aanval overging en al nader kwam David tegemoet, haastte David zich en snelde op de slagorde toe, de Filistijn tegemoet. Stak zijn hand in de tas, nam er een steen uit, slingerde die weg en trof de Filistijn tegen zijn voorhoofd, zodat de steen in zijn voorhoofd drong en hij voorover ter aarde viel. Zo overwon David met een slinger en een steen. Hij versloeg de Filistijn en doodde hem. En David had geen zwaard in zijn hand. David snelde toe, bleef bij de Filistijn staan, greep diens zwaard, trok het uit de schede en doodde hem. Hij huw hem het hoofd ermee af. Tot zover. Nou, als je de geschiedenis gaat bestuderen van het boek 1 Samuel, dan zien we eigenlijk in het eerste gedeelte van 1 Samuel dat de Filistijnen voortdurende bedreiging zijn voor Israël. En ook in dit hoofdstuk komt dat sterk naar voren. De Filistijnen zijn besluiten om hun legers, met hun legers uit te trekken en de strijd met Israël aan te gaan. En we zien dat de Filistijnen zich op een berghelling positioneren en dat Israël zich op een berghelling positioneert. Alleen hadden de Filistijnen iets wat de Israëlieten niet hadden. Namelijk een geweldige kampvechter. En zijn naam was Goliath. En Goliath, zo kunnen we lezen, was maar liefst 6 el en een span lang. Al bijna zo'n 3 meter geweest moet zijn. En Goliath, hij was een reus uit Gat. En Gat komen we eerder in de geschiedenis bij Jozua tegen. We komen het zo'n 400 jaar eerder tegen in Jozua 11, vers 21 en 22. Daar kunnen we lezen, hen en hun steden heeft Jozua met de ban geslagen. Er bleven geen Enakieten over in het land der Israëlieten. Alleen te Gaza, en dan komt het, te Gat en te Asdod zijn er overgebleven. Ik denk dat Jozua hier ook een fout maakt, dat hij ook naar die steden had moeten gaan en ook daar de Enakieten had moeten uitroeien, omdat ze er nu later weer last van hebben. Maar de Filistijnen, zij stelden voor om niet hun hele leger uit te laten trekken, maar van beide partijen 1 soldaat te kiezen en die de beslissende strijd te laten voeren. En in die tijd werd dat wel vaker gedaan. Men dacht dat het de strijd was van de goden. En wiens God het sterkste wordt, nou, die zou dan overwinnen. En er is in de geschiedenis ook bekend dat er ook 2 legers waren. Het ene was veel groter dan het andere. En men dacht, het is een beetje oneerlijk om zo tegen elkaar te strijden. En men besloot om ook van beide legers 1 soldaat te kiezen. En het opmerkelijke is dat van het kleine leger dat die soldaat won, en dat dat grote leger zich onderwierp aan dat kleine leger. Iets wat je menselijk gezien natuurlijk niet kan voorstellen als je veel groter bent, dat je gaat onderwerpen aan een kleine leger. Dus op zich was dit een hele mooie oplossing. Waren het niet dat het natuurlijk heel dubbel is om een reus in de strijd te zetten. En Israël wordt hier schaakmat gezet. Het kon geen kant op. Niemand durft het op te nemen tegen deze Goliath. En ik denk dat de Heer hier het volk op de proef wilde stellen. Kijken of het volk hem echt vertrouwde. We kunnen in vers 16 lezen dat Goliath zich 40 dagen lang, 's morgens en 's avonds, zich opstelde tegenover de Israëlieten om ze uit te dagen. Het getal 40. Dan komen we ook wel vaker tegen wat te maken heeft met op de proef stellen of wat te maken heeft met oordeel. Denk bijvoorbeeld maar aan de 40 jaar woestijn. Oordeel. Maar denk ook maar eens aan de Heere Jezus. Hij werd voordat hij zijn bediening begon, werd hij 40 dagen lang werd hij door de Satan op de proef gesteld en verzocht. En nu werd Israël 40 dagen lang op de proef gesteld door Goliath. En een vergelijkbare beproeving zien we eigenlijk ook tegenkomen als het volk voor dat beloofde land staan. Zoals u weet worden 12 verspieders uitgestuurd. En van die 12 zeggen de 10 dat ze dat land nooit in bezit kunnen nemen. We kunnen lezen in Deuteronomium 1 vers 28. Dat zeggen, waarheen trekken wij op? Onze broeders hebben ons hart doen smelten met de tijding. De mensen zijn groter en langer dan wij. En de steden zijn groot en hemelhoog versterkt. En ook hebben wij daar Enakieten gezien. Ook hebben wij daar Goliaths gezien. En we weten allemaal hoe die geschiedenis gaat. Ze worden bang en ze raken alle moed kwijt. En als straf moeten ze 40 jaar in de woestijn doorbrengen. En nu opnieuw stond er een Enakiet voor hen, genaamd Goliath. En het is weer dezelfde reactie. Het volk kijkt niet naar God, het richt zich niet op de Heere, maar het kijkt naar hetgeen wat voor hen staat. Naar het grote, naar het sterke. We lezen in vers 11, toen Saul en geheel Israël deze woorden van de Filistijn hoorden, werden zij verschrikt en vreesden zeer. En ik vind het zo opvallend in dit vers dat Saul en de Israëlieten apart genoemd worden. Saul vreesde en het hele volk vreesde. En ik denk dat Saul ook speciale redenen had om bang te zijn. Saul was namelijk een hoofd en schouder groter dan de gemiddelde Israëliet, zo kunnen we lezen in 1 Samuel 9 vers 2. En Saul, hij stond ook bekend als een succesvolle en sterke militair leider. Dat staat in 1 Samuel 16 vers 14. En het is helemaal niet zo'n gek idee dat als niemand zich zou opgeven, dat Saul misschien wel eens die strijd zou moeten aangaan met Goliath. En nu zouden we kunnen zeggen, Saul, wat heb jij te vrezen? Want God is toch bij jou? God die gaat toch voor jou uit? Je hoeft toch niet bang te zijn? Je hebt een levende God, man. En toch was Saul bang. En dat heeft denk ik te maken met het feit dat Saul, dat de geest van Gods van Saul verdwenen was. Saul kreeg last van boze geesten. Zo kunnen we in dat hoofdstuk daarvoor lezen. En dat is ook de reden, zoals we allemaal weten, dat David ook komt om op die harp te spelen, om Saul weer rustig te maken. De geest van God was van Saul verdwenen en ik denk daarbij ook zijn moed. Want van wie moest Saul het verwachten in deze moeilijke strijd? En ik vind het ook zo opvallend in deze geschiedenis dat we nergens kunnen lezen dat Saul de Heere gaat zoeken. Dat Saul op zijn knieën gaat. Dat Saul het van hem gaat verwachten. En dat is denk ik ook het verschil tussen David en Saul. Alle twee zondige mensen met hun eigen zwakheden. Maar David die iedere keer de weg van de Heere zoekt. David die berouw heeft over zijn zonde. David die ook worstelt met zijn zonde, zoals ook naar voren komt in de vele psalmen. En David die ook zijn zonde beleidt en het iedere keer bij de Heere brengt. Het van hem verwacht. En dan hebben we Saul, die vaak zijn eigen weg gaat. In het begin van zijn leven nog wel de Heere zoekt. En berouw heeft over zijn zonde. Maar later zwakt hij af. Hij heeft geen geduld meer. En hij gaat later sterk zijn eigen weg. En Saul, hij zoekt het in deze situatie met Goliath het ook niet bij de Heere. Nee, Saul, hij is zelfs zo wanhopig dat hij met omkoping begint. Degene die het opneemt tegen Goliath, die biedt hij, zo kunnen we lezen in vers 25, een geldbedrag. Hij biedt hem een prinses aan en belastingvrijstelling voor de hele familie. En hetgeen wat Saul hier aanbiedt, ja, zijn eigenlijk precies de dingen waar de mens voor valt. En deze drie die vormen ook macht, precies waar de mens naar op zoek is. Met geld kan je kopen, met geld kan je omkopen. Door een prinses ontvang je een hoge positie. Iedereen kijkt tegen je op. En van alles wat je hebt, hoef je ook nog eens geen belasting te betalen. Het is allemaal gericht op ikken en hebben. En het lijkt wel of David zich, ja, net als de rest van de soldaat, zich lekker laat maken door de verleiding van Saul. Hij zegt namelijk, hij gaat bij verschillende soldaten zijn oor te luisteren leggen. Hij zegt, wat zal men de man doen die de Filistijn daar verslaat? En van Goliath, of van Eliab krijgt hij hierover zelfs op zijn kop. Ik denk toch dat we moeten concluderen dat het David uiteindelijk niet gaat om macht of om geld, maar dat het David uiteindelijk gaat om de reputatie van Israël en de eer van de levende God. Want we kunnen lezen in vers 26, wat zal men de man doen die de Filistijn daar verslaat en de smaad van Israël afwentelt? En hij zegt, wie toch is deze onbesneden Filistijn dat hij de slagorde van de levende God tart? En dit, ja, toont David een man naar Gods hart. Hij geeft om hetgeen waar God om geeft. Namelijk dat de smaad van Israël wordt afgewenteld en omdat de spot wordt gedreven met zijn God. En daarna, zo zullen we zien, was het ook zijn bedoeling dat iedereen zou weten dat de God van Israël, ja, de levende God is, dat hij overwinning zou geven. Het was ook eigenlijk bedoeld als een soort van getuigenis naar de, ja, naar de volken om hen heen. En in plaats van dat zijn omgeving dat ook gaat zien, ja, wordt David niet serieus genomen. Door zijn broer, ja, zijn broer Eliab wordt zelfs boos en hij vernedert hem. Hij zegt in vers 28, waarom zijt gij eigenlijk gekomen? En bij wie heb gij die paar schapen daar ginds in de woestijn achtergelaten? Ik ken uw overmoed en de boosheid van uw hart. Gij zijt gekomen om de strijd te zien. In Eliabs ogen was David maar een herder. En in die tijd was dat een laag beroep. Vaak liet je, ja, je slaven liet je, zeg maar, letten op je schapen. Maar David als eigen zoon, ja, moest de kudde weiden. En we zien dat ook heel sterk bij zijn roeping. Samuel komt en, ja, eerst komen al die broers. En hij denkt van, nou, hè, die Eliab, geweldige beer van een man, dat is degene die God voor ogen heeft. En zo gaan al die broers, ja, die komen allemaal langs. De Heer zegt iedere keer, nee, dit is hem niet. Dit is hem niet. En uiteindelijk zegt de Heer, er moet nog iemand zijn. En dan wordt David, ja, daar ginds bij die paar schapen, uit het veld wordt hij gehaald. En de Heer zegt, zie niet wat voor oog is, maar ik zie wat het hart is. En ik denk dat we, ja, hier ook een geweldige typologie in vinden naar de Heer Jezus Christus. Hij kwam naar deze wereld, maar de wereld, ja, die had geen oog voor hem. Hij kwam tot de zijnen, tot het Joodse volk, maar velen die erkenden hem niet. En David, hij, ja, kwam en hij was daar bij die paar schapen en niemand had oog voor hem. Maar hij was wel degene die God op het oog had, zoals hij ook de Heer Jezus op het oog had en zag van dit is het volmaakte lam. Ja, en toch laat David zich niet ontmoedigen. Hij vertrouwt op zijn Heer en hij wil die strijd met Goliath aangaan. En menselijk gezien is dit natuurlijk, ja, te belachelijk voor woorden. Ik bedoel, David, hij maakt er geen schijn van kans. Als we dit tegenover elkaar gaan zetten, dan zien we dat Goliath een reus uit Gat was. En David, hij was jong, hij was rossig, hij was schoon van gestalte. Goliath, hij was een getrainde kampvechter van zijn jeugd aan. En David, hij was een schaapherder. David had nog nooit iets in militaire dienst gedaan. Goliath, hij was bekleed met een koperen helm. Bekleed met een geschrupt panzer. En het gewicht daarvan was 5000 sikkels koper, wat zo'n 57 kilo gewogen moet hebben. Hij had de koperen scheenplaten en ga zo maar door. Het moet menselijk gezien een geweldig indrukwekkende vertoning zijn geweest. En David, zo kunnen we lezen, hij paste, ja, die wapenkleding van Saul niet. En David, hij gaat, als ik het zo even mag zeggen, in zijn herderskloffie Goliath tegemoet met een staf en een slinger. Het stelde helemaal niks voor. En ondanks Davids simpele herdersvertoning wordt hij opgemerkt en mag bij Saul komen. En als we kijken naar Sauls reactie, dan had ook hij weinig vertrouwen in David. Hij zegt in vers 33, gij zult met deze Filistijn de strijd niet kunnen aanbinden, want gij zijt jong en hij is een krijgsman van zijn jeugd aan. En ik wil hier even een zijstap maken voor de jongeren onder ons. Sauls reactie was, je bent jong. Maar het betekent niet dat als je jong bent, dat de Heer je niet kan gebruiken. Paulus zegt tegen Timotheus in 1 Timotheus 4 vers 12, niemand schatte u gering om uw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geloof en in reinheid. Timotheus was een jonge broeder die door Paulus werd uitgestuurd naar een gemeente en grote verantwoordelijkheden op zijn schouders kreeg. En hij werd waarschijnlijk om zijn jeugdige leeftijd nog wel eens geminacht. En dit is natuurlijk niet helemaal dezelfde situatie, maar ik denk dat wij als jongen een geweldige taak hebben gekregen om een voorbeeld te zijn. Niet alleen hier in de gemeente, maar een voorbeeld te zijn in de omgeving om ons heen. Een voorbeeld te zijn op school, bij sport, bij je vrienden. Een voorbeeld te zijn op je werk, op de verenigingen. Vul zelf maar in. En waarin kunnen wij een voorbeeld zijn? Paulus, hij noemt die 5 kernwoorden. Hij zegt in woord, in wat je zegt, wat voor taal sla jij je uit? Hoe praat je over anderen? Kunnen mensen in je omgeving op je aan? Ben jij een man of een vrouw van je woord? Getuig je ook van hem in je woorden? Paulus noemt liefde. Hoe ga je om met anderen? Hoe ga je om met anderen in ruzies? Durf jij je kwetsbaar op te stellen? Durf jij eerst je hand uit te strekken en sorry te zeggen? Handel je vanuit je eigen ik? Of handel je vanuit de liefde en heb je de ander op het oog? Paulus noemt geloof. En daar begint het eigenlijk allemaal mee, met geloof. Ken jij de Heere persoonlijk? Is er een moment in jouw leven geweest dat jij je voeten of je knieën hebt gebogen voor de Heer Jezus Christus? Dat jij de Heer Jezus hebt aangenomen in je leven? Want alleen daaruit kan je worden, zoals Paulus dat later ook zegt, tot een lieflijke geur van Christus. Alleen in Christus kan je worden tot een lieflijke geur voor de omgeving om je heen. En als laatste, Paulus noemt reinheid en zuiverheid. Heb je een rein geweten in hoe je handelt? In wat je doet? Vindt er heiliging plaats in je leven? Maak je keuzes? En de Heer, hij doorzoekt onze harten en hij zoekt ook of wij puur zijn. Of wij net als David hem voorop zetten. En de dingen doen tot zijn eer. Ik wil nu weer terug naar de geschiedenis. We moeten ons realiseren dat Saul hier een geweldig risico nam. Al zouden ze verliezen, dan zouden ze knechten worden van de Filistijnen. Of slaven worden van de Filistijnen. En vandaar dat ook zijn eerste reactie waarschijnlijk is dat David jong is. Maar David, hij laat zich niet zomaar aan de kant zetten. Hij zegt, kwam er een leeuw of een beer die een schaap wegroofde toen ik herder was. Dan ging ik erachteraan en dan versloeg ik dat roofdier om dat schaap te redden. En hij spreekt vervolgens over de redding die de Heere gaf. Hij zet de Heere centraal. En ook in deze situatie verwacht David dat de Heere, dat hij verlossing zal geven, dat hij overwinning zal geven. En het lijkt erop of Sauls ogen langzamerhand opengaan. Hij zegt namelijk, in vers 37, ga en de Heere zal met u zijn. Met andere woorden, we moeten het niet verwachten van onszelf, maar we moeten ons oog richten op God. En vervolgens laat Saul David zijn wapenrusting aantrekken. En hierin zien we toch dat Saul het toch even de touwtje in eigen handen wil houden. Trek toch maar even wel die wapenrusting aan. Maar dit wordt helemaal niet, zo kunnen we lezen. David had nog nooit zoiets aangehad en waarschijnlijk was het nog veel te groot. David, hij kon zich er niet in bewegen. En David, hij zat als het ware gevangen in hetgeen wat hem bescherming moest bieden. Het lijkt wel of de Heer hier wil zeggen, ja David, jij weet dat ik bij je ben. Zal jij zegt, de Heer zal met je zijn. Nou, vertrouw dan ook op mij, dat ik die overwinning zal geven. Dat het volk niet straks zal zeggen van, ja, omdat David zo'n geweldige wapenrusting aan had, daarom heeft hij Goliath overwonnen. Nee, God is het die redding geeft en hem komt toe alle lof en eer. En laat dit ook een les voor ons zijn. David, hij strijdde niet uit zijn eigen aardse kracht, maar hij strijdde vanuit die hemelse overwinning. En Paulus zegt daar ook iets heel belangrijks over in Efeze 6. En misschien is dat goed om dat even met elkaar op te zoeken. Efeze 6. Efeze 6. En dan vanaf vers 10. Efeze 6 en vanaf vers 10. Daar staat, voorts wees krachtig in de Heere en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels. Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen overheden, tegen machten, tegen de wereldbeheersers deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om uw taak geheel vervullend hebbende stand te houden. Tot zover. Ja, hoe vaak proberen wij vanuit onze eigen menselijke middelen de strijd aan te gaan? De menselijke wapenrusting is waardeloos in de strijd van het leven. Wij halen daar voortdurend nederlagen mee. Wij kunnen vanuit onze vlees niet de strijd aangaan met de mens. Of vanuit onze mens niet de strijd aangaan met het vlees. Wij kunnen niet de strijd aangaan met hebzucht, met liegen, met bedriegen. Met pornografie. Met alcohol. Vul jij het zelf maar in. Sommige mensen denken, ik moet eerst rein voor God leven. En ik moet eerst mezelf helemaal heiligen en reinigen. En dan wil God mij misschien wel aannemen. Ik zou zeggen, stop er maar mee, want het is gedoemd te mislukken. Paulus zegt in de Romeinenbrief dat er uit onze oude mens niets goeds kan voortkomen. Wij zijn alle zondaren en wij zijn in staat niets goeds te doen. We zullen eerst onze knieën moeten buigen voor het kruis en accepteren dat wij het zelf niet kunnen. En dat wij de Heer Jezus nodig hebben in ons leven. Hij die tot zonde is geworden. Hij die zichzelf, zo hebben we ook net gelezen, zichzelf vernederd heeft. Tot een vloek is geworden, zo staat er in de Bijbel. En is gegaan naar dat kruis. En alleen in de Heer Jezus Christus en vanuit de positie in hem kan er pas echt heiliging plaatsvinden in ons leven. Alleen in hem kunnen wij ook gebruik maken van die wapenrusting Gods. En net als David gaan staan in dat overwinningsleven. Dus het niet het van de Heer verwachten en ondertussen zelf te werk gaan, zoals we vaak bij Saul zien. Maar gebruik maken van de middelen en de positie die God ons in Christus geeft. Saul had een bronzen helm, maar David had de helm des hels. Saul had een maliënkolder, maar David had een panzer der gerechtigheid. Efeze 6, vers 14. Saul had een zwaard, maar David had het zwaard van de geest. Dat is het woord van God. David hij ging niet Goliath tegemoet met een zwaard. Nee, hij ging in de naam van de Heere Heren. En hij ging in Gods woord ging hij Goliath tegemoet. David had die complete wapenrusting van God aan. Hij had Sauls wapenrusting niet nodig. Het enige wat hij nodig had, waren, zo kunnen we lezen, 5 stenen en een heddenstaf. David hij maakte gebruik van de dingen waarmee hij vertrouwd was. Het is ook belangrijk voor ons dat wij vertrouwd raken met die wapenrusting. Dat we daarop kunnen terugvallen. En dat we daarmee ook handelen en ook die strijd aangaan. En zo naderde David de Filistijn, zo kunnen we in vers 40 lezen. En opnieuw wordt David onderschat. En hij wordt ook nog eens vernederd. We hebben gezien dat hij eerst door Eliab vernederd wordt. En dat hij vervolgens door Saul onderschat wordt. En hij wordt hier door Goliath wordt hij vernederd en onderschat. We kunnen, lees u maar mee in vers 42 en 43. Toen de Filistijn David in het oog kreeg en hem bezag, verachtte hij hem omdat hij nog jong was. Rossig schoon van gestalte. En de Filistijn zeide tot David, ben ik een hond dat gij met een stok op mij afkomt. En dit is een geweldige strategie van de duivel. Ons bang maken, ons verslagen laten voelen. Maar David, hij liet zich niet ontmoedigen. David, hij kende zijn God en hij vertrouwde op hem. En ging in dat geloof de vijand tegemoet. En Goliath, Goliath, zo kunnen we lezen, hij vervloekte David bij zijn goden. Goliath, hij wist in feite niet met welke god hij te maken had. Hij wist niet dat de God van Israël, dat de schepper van hemel en aarde is. En dat hij daar helemaal niet tegen kan standhouden. En dat zien we vandaag de dag eigenlijk ook zo. Israël is omringd door alleen maar antisemitische landen. En die antisemitische landen hebben maar één doel voor ogen. En dat is Israël van de kaart vegen. Israël vernietigen. Maar zij kennen de God van Israël niet. We weten vanuit het profetisch woord dat er nog een hele moeilijke tijd voor het volk te wachten staat. We lezen in Zacharia 12 dat Jeruzalem door de Heere gemaakt zal worden tot een bedwelmende beker voor alle volken rondom. En tot een steen die moeilijk te tillen is voor alle volken. De volken zullen tegen Jeruzalem ten strijde trekken in de toekomst. En Israël zal in de toekomst in zo'n benarde situatie terechtkomen dat er geen uitweg meer is. En dat zien we eigenlijk in deze geschiedenis ook in het klein. Israël werd schaakmat gezet door de Filistijnen, door Goliath. Zij kon geen kant op. En ze wist niet van wie ze het moest verwachten. Maar nogmaals, de Filistijnen en Goliath, zij onderschatten de God van Israël. Want uiteindelijk gaat het niet om menselijke middelen, zoals een zwaard of een werpspies. Maar uiteindelijk gaat het erom of je die ene naam kent. David zegt in vers 25, ik treed u tegemoet in de naam van de Heere der Heerscharen, de God der slagorde van Israël die gij getart hebt. Het kennen van de Heere. Daar ging het toen om. Het kennen van de Heere, daar gaat het vandaag om. En het kennen van de Heere, daar gaat het ook in de toekomst om. En dat geldt ook voor het Joodse volk. Want er zal in de toekomst een moment komen dat zij geen kant meer opkomen. En dat het gelovig overblijft zoals dat staat in de profeten. De Heere zal aanroepen. En dat zal het moment zijn dat de Heere opnieuw zal omzien naar zijn volk. Als zij de naam van de Heere zullen aanroepen. In Zacharia 13, vers 9 staat, zij zullen mijn naam aanroepen en ik zal hen verhoren. Ik zeg, dat is mijn volk en zij zullen zeggen, de Heere is mijn God. Vandaag de dag, als we kijken naar Israël, is een hopeloze situatie. Laatst zag ik een presentatie en dan zie je het kleine landje Israël en dan zie je al die grote antisemitische landen eromheen. Maar er zal een moment komen dat het volk de woorden van Jesaja 25 vers 9 zullen zeggen. Zie, deze is onze God, van wie wij hoopten dat hij ons zou verlossen. Dit is de Heere op wie wij hoopten. Laten wij juichen en ons verblijden over de verlossing die hij geeft. God, hij is degene die verlossing geeft. En we weten allemaal hoe de geschiedenis met David en Goliath afloopt. David, hij rent Goliath tegemoet en hij pakt zijn slinger en hij werpt die steen in het voorhoofd van Goliath. En Goliath, hij valt voorover ter aarde. En David, hij rent op Goliath af, want hij had geen zwaard bij zich. En hij pakt dat zwaard van Goliath en hij, ja, houd dat hoofd van Goliath af. En zoals David, ja, Goliath zijn eigen, met zijn eigen wapen, ja, Goliath onthoofde, zo heeft de Heer Jezus ook de duivel ontroond met zijn eigen wapen, namelijk de dood. En ik wil u daarvoor tot slot meenemen tot naar Hebreeën 2, vers 14 en 15, waar we dat kunnen vinden. Hebreeën 2. Hebreeën 2, vers 14 en 15. En daar staat: daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook hij op gelijke wijze daaraan deel gekregen, opdat hij door zijn dood hem die de macht over de dood had, de duivel, zou onttronen en allen zou bevrijden die gedurende zijn ganse leven door de angst voor de dood tot slavernij gedoemd waren. Hier vinden we dat de Heer Jezus, hij heeft door zijn dood Gods grote tegenstander uitgeschakeld. Hij heeft, zo kunnen we lezen in Colossenzen 2, vers 15, de overheden en machten ontwapend en openlijk te toon gesteld en zo over hen gezegevierd. Door zijn dood. En dat was, ja, ook door het wapen van de duivel. Dat is de dood. En dat zien we ook heel mooi terug in deze geschiedenis. En misschien merken we dat nu nog niet altijd, omdat Satan nog, ja, tijdelijk de overste is van deze wereld. Maar er zal een moment komen dat hij, ja, dat hij echt ook fysiek ontroond zal worden. En hij gaat nu nog, ja, rond als een briesende leeuw, zo kunnen we lezen in 2 Petrus. Maar er zal een moment komen dat hij, ja, dat niet meer zal kunnen doen. En hij neemt nu nog heel veel mensen mee in de ondergang die hij 2000 jaar geleden geleden heeft. En ik hoop zo dat u, dat jij daar niet bij zit. Want het hoeft niet. We hebben allemaal een keus om de Heer Jezus aan te nemen in ons leven. Ja, door het hele hoofdstuk van David en Goliath heen klinkt eigenlijk die vraag: kent u uw God? Kent u hem werkelijk persoonlijk? En beseft u dat onze God almachtig is? Dat hij boven alle dingen staat? En staat u ook net als David in dat overwinningsleven? En ik weet niet in wat voor hevige strijd, in wat voor, ja, u of jij misschien verwikkeld zit momenteel. Wat u, wat jou deze week weer te wachten staat op je werk, op school, thuis. Misschien wacht u een operatie deze week. Misschien wacht u op een uitslag van een medisch onderzoek. Maar leg het net als David maar in zijn handen. En dan moet ik ook denken aan Marco en José die deze week ook vertrekken naar Zwitserland. En misschien ook, ja, misschien in bepaalde onzekerheden leven. Met de financiën. Hoe zal het gaan met die taal? Maar leg het maar in zijn hand, net als David. En vertrouw maar op hem. De Heere, hij kent u. Hij kent jou. En hij weet wat je nodig hebt. En hij zal, ja, uitkomst geven op de momenten dat wij het zelf niet meer zien zitten. Een lied zegt het zo: zie slechts op hem. Volg gehoorzaam zijn stem, net als David. En blijf maar rustig vertrouwen. Altijd ziende op hem. Amen.